Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Koffie Corner 79. En weer een bijzondere Koffie Corner, want ik ga terugblikken met Joeri Cornelis op een heel bijzonder iets eigenlijk. Een heel bijzonder moment. Een moment wat ontstond na de wedstrijd Groningen-Vitesse. Is steeds een van de meest memorabele wedstrijden ooit gespeeld in de Euroborg. En na afloop kwamen de tranen bij Joeri Cornelis. En dat had natuurlijk alles te maken met het moment van enkele dagen daarvoor. Zijn gemiste penalty tegen Partizan Belgrado. Joeri, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, hoe is het met je?
Ja, het gaat hartstikke goed met me. Dus ik ben op dit moment werkzaam als zedenrechercheur bij de politie Noord-Holland. En ik ben ook voor mezelf begonnen met het geven van trainingen. En dat zijn individuele trainingen, loopcoördinatietrainingen en bootcamp trainingen. En ik ben ook nog bezig met bijna klaar met de opleiding vitaalcoach. Dus daar wil ik dat toch wel straks wel meer mee gaan doen.
En een carrière momenteel dus bij de politie. Dat kwam volgens mij na een carrière-test, toch?
Ja, ik had toen een beroepskeuzetest gedaan. En daar kwamen een aantal verschillende dingen naar voren. En dit was er één van. En toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk, afwisselend. En je kan heel veel kanten op. En in die 19 jaar dat ik nu daar bij de politie zit, heb ik eigenlijk zoveel verschillende dingen gedaan. En nu ben ik dan 2 jaar al in Alkmaar werkzaam als zedenrechercheur.
Kan je eens vertellen wat dat inhoudt, zedenrechercheur?
Er kunnen op verschillende manieren een melding binnenkomen. Dat kan zijn verkrachting, aanranding, seksueel misbruik, schennis. Zo heb je er nog een aantal verschillende soorten. Alles is het op het gebied van seksueel misdrijven. En vaak krijgen we je dan eerst een informatief gesprek. En in dat gesprek vertellen mensen wat hun is overkomen en leggen wij uit wat de mogelijkheden zijn en de onmogelijkheden en eventueel wat het inhoudt als ze besluiten het strafproces in te gaan en aangifte te doen. En dan als ze dat eenmaal willen, dan ga je een opsporingsonderzoek starten en dan ga je getuigen horen. Je gaat even met camerabeelden bezig of met video's telefoon gaat tegenwoordig heel veel alles mee. Dus veel dingen worden opgenomen. Of eventueel andere bewijzen die je in het opsporingsonderzoek kunnen ondersteunen. En uiteindelijk kom je tot wel of geen verdachte. En dan gaat uiteindelijk de officier erover of strafvervolging plaatsvindt of niet. En wat het mooie eigenlijk aan dit werk is, is dat je hebt vaak hele emotionele gesprekken. En vooral mensen die iets is overkomen, die moeten de eerste keer hun verhaal doen. En dat is toch tegenover 2 mensen die ze niet kennen. En daarom kom je heel vaak te maken dat ze aan het huilen gaan, dat ze moeten huilen of dat ze het niet verder kunnen vertellen. Dus dat zijn soms best wel heftige gesprekken. En, aan de andere kant ook wel weer heel mooi. Want als je ze soms besluit om geen aangifte te doen, maar zijn ze al heel blij dat ze het aan iemand hebben kunnen vertellen. Soms kan het ook wel eens voorkomen dat ze dat jaren voor zich houden voordat ze dat uiteindelijk vertellen.
Dat je mee kan helpen om de steen die op de maag misschien ligt, daar weg te halen?
Ja, en wat dus wat ze ook niet weten wat er nou mogelijk is of niet. En wat ze ermee moeten eigenlijk. Dat ze met heel veel dilemma's zitten. En vaak zie ik dan toch wel mensen evengoed met een blij gevoel naar huis gaan. En dat is gewoon heel mooi. En in mijn ervaring als als profvoetballer toen heb ik ook heel veel te maken gehad met allerlei verschillende soorten mensen. Dat kan van bestuur zijn, met supporters, spelers uit verschillende landen. En nou ja, dat soort mensen heb je nu ook regelmatig voor je. En nou ja, dan helpt die achtergrondinformatie die je dan al hebt vanuit je eerdere carrière. En ook het in gesprek gaan met mensen van verschillende niveaus. Ja, dat is gewoon wel echt een voordeel. En dat merk ik ook wel, dat het me dan in die zin makkelijk afgaat. En het me een mooi gevoel geeft.
Ja, laten we eens het gaan hebben over die carrière natuurlijk die je gehad hebt. De lange carrière als profvoetballer. Je kwam in 2005, 2006 bij FC Groningen. En ja. Laten we eigenlijk direct maar eens even gaan naar de wedstrijden tegen Partizan Belgrado. Want ja. Dat waren wel hele bijzondere wedstrijden. Ook denk ik omdat Luis Suarez natuurlijk een hele belangrijke rol had, kan ik me nog herinneren, in de uitwedstrijd in Belgrado.
Ja.
Hoe kijk jij daarop terug?
Ja, het was sowieso al... Ik had wel in die zin Europese ervaring... Met oefenwedstrijden, maar ook met intertoto-wedstrijden, wat dan weer een voorloper was van de Europa Cup of UEFA Cup. Maar dit waren voor mij eigenlijk ook mijn eerste Europa Cup-wedstrijden. En ja, ik weet nog goed dat we daar in Belgrado aankwamen. Al voor het stadion was er al, nou, ik denk al een paar kilometer, zag je allemaal van die mensen gewoon politie met van die grote geweren staan.
Ja, het leken wel robocops.
Ja, voor de veiligheid. En dan dacht ik van wow, weet je, dan loop je toch al wel wat jaren mee. Maar dan, ja, dat is dan toch wel weer een andere ervaring, moet ik zeggen. En het was natuurlijk was niet zo'n bijzondere stadion in die zin. Het was meer, ja, gelijk het altijd wel met de oude stadions in Italië ook. Maar die supporters die zijn gewoon wel heel fanatiek, zeg maar. En ik viel zelf in die wedstrijd in. Ik weet nou niet of Luis van tevoren begon of dat hij ook in was gevallen.
Volgens mij viel hij ook in, staat me bij. Ja. Ik weet niet zeker.
Maar goed, uiteindelijk door zijn inbreng... was er nog, zeg maar, hoop voor de terugwedstrijd ook, zeg maar. Het was een hele bijzondere wedstrijd om gespeeld te hebben, zeg maar. Ook gewoon de sfeer, ander land, ander echt voor het echi. En andere, in een andere cultuur, onder andere omstandigheden. Ja, dat was gewoon heel bijzonder.
Heb je ooit zo'n vijandige sfeer meegemaakt? Want dat staat mij nog heel erg bij. Ik zat toen zelf in het uitvak bij de FC Groningen supporters. En je werd continu bekogeld.
Ja, dat was echt... ik heb één keer eerder met Anderlecht een oefenwedstrijd in Tunesië tegen het nationale team van Tunesië gespeeld. En toen ging ik warm lopen en toen werd ik ook bekogeld met stenen. Dus dat was heel apart. Maar dat waren een stuk minder toeschouwers dan dat er nu was. Maar dat was echt... je hebt het wel zo voor de 12e man, maar dat was het echt voor Partizan in dit geval.
Ja, en ik had het idee, ik weet ook niet hoe jullie dat ervaren. Jij stond natuurlijk niet in de basis, maar dat jullie daar ook wel een beetje van slag van waren in het begin.
Ja, dat was toch heel onrustig. En je kan je nog zo goed op voorbereiden, maar het is toch... in de wedstrijd gaat het dan toch altijd wel weer anders. En merkte ik zeker dat het invloed op ons had. En, als je over de hele wedstrijd kijkt, hebben we het in die zin nog redelijk gedaan dat we terugkwamen. Maar ik denk dat gewoon qua voetbal we over de twee wedstrijden ook gewoon wel beter waren. Maar toch gewoon de nieuwigheid misschien, de spanning, dat toch ook mee heeft gespeeld.
Jullie gaan er uiteindelijk weg met een 4-2 nederlaag. Is natuurlijk dan nog gewoon haalbaar. En dat gevoel overheerste volgens mij ook wel. Hè? Het kan nog.
Ja, wat betreft hadden we toen ook. Toen we terug naar het hotel gingen. Slaap ik trouwens echt in een prachtig hotel. En dan werd, maar ja, we konden eigenlijk ook niet naar buiten. Volgens mij, wat ik nog herinner, want we wilden nog wel even wat cultuur snuiven. Maar dat, volgens mij hebben we dat helemaal niet gedaan.
Nee, er werd ook voor de supporters afgeraden. Er zijn ook nog wat jongens die toen mee waren in elkaar geslagen. Zaten een pizzaatje te eten en voor ze het wisten werd die pizzeria bestormd. Zo'n sfeer was dat echt daar.
Ja, dat heb ik dus ook meegekregen. Vandaar dat ze dus ook dat wij verzocht werden om toch binnen te blijven. En ik weet nu wel, mijn ouders die zijn, waren ook naar die wedstrijd toe gegaan. En die zijn nog wel gewoon in de stad geweest. En die hebben die cultuur wel een beetje opgesnoten. Maar wij mochten echt alleen maar in het hotel blijven. Maar goed, het gevoel in het hotel was ook wel van ja, achteraf hadden we het. Je had het altijd beter kunnen doen, maar toch wel met de hoop van nou, dit moeten we thuis eventueel kunnen doen.
Ja, en daar hadden toen in die thuiswedstrijd ook heel lang alle schijn van, hè, dat het wel eens kon gaan lukken.
Ja, we stonden lange tijd 1-0 voor. En we hadden ook nog wel kansen op 2-0. En nou ja, op een gegeven moment kwam ik dan in het veld en dan vlak daarna was er een strafschop. En ik was in principe eerst een strafschopnemer. Maar ja, ga je op dat moment achter de bal staan en ga je meteen nemen terwijl je koud in het veld komt. Maar ik had toen zeg maar wel die overtuiging dat ik hem erin zou gaan schieten. En ik had ook geen enkele twijfel. En toch pakte Kraaien hem toen. En toen achteraf heeft hij ook wel gezegd dat hij wist dat mijn hoek was. Dus blijkbaar hebben ze dat toch wel bestudeerd. Omdat hij bij PSV toen nog daarvoor zat. En zelfs na die gemiste penalty van mij kregen we ook nog kansen op de 2-0. Alleen hebben we het helaas niet af kunnen maken toen.
Kan je dat gevoel nog terugroepen? Nadat je dan zo'n strafschop krijgt, hoe dat dan gaat, zeg maar?
Ja, nee, weet je, ik weet nog wel.
Koen van der Laak had al eentje genomen daarvoor, hè? Daardoor kwamen jullie op 1-0. Ook een strafschop?
Ja. Ja, en er was ook een hele. Er was echt een fantastische sfeer in het stadion. Dat het veld opkwamen, zat het gewoon helemaal vol al. En dat gaf zo'n kick, zeg maar. Want eigenlijk wat we als tegenstander ervaren in Belgrado, hadden we dat nu eigenlijk als thuisvoordeel. Zo kwam het op mij over.
Mm-hmm.
En op het moment, zeg maar, dat je dan die strafschop krijgt, dan dat heb ik dan wel, zeg maar, voor mezelf geleerd, dat je een bepaalde focus hebt, dat je eigenlijk alles om je heen afsluit en je eigenlijk alleen maar concentreert op de hoek waar je hem in wilt trappen en je aanloop en dat je verder niks omheen dan meer hoort. En dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. En dan ga je naar die aanloop en dan eigenlijk zonder te weten dat je zeg maar dat je moet kijken waar je heen ging. Ik keek wel waar hij stond, maar ik was zo van overtuigd dat ik hem in mijn vaste hoek zou schieten. En ja, toch pakte hij hem.
Ja, de rechter onderhoek, hè, voor de keeper.
Ja. Dus dat. En op dat moment gaat het nog niet echt het besef door je hoofd natuurlijk wel. Dat je hem mist op dat moment. Maar je gaat eigenlijk wel weer meteen door toch proberen met je team de 2-0 alsnog te maken.
Ja, want op dat moment, ja, je hebt hem dan gemist. Maar er is nog niks verloren natuurlijk.
Nee, precies. En dat besef komt dan ook nog niet. Baalt er meer van dat je hem niet in hebt geschoten. Maar je gaat wel weer gewoon verder, zeg maar.
Ja, jullie zijn dan uiteindelijk toch uitgeschakeld. Hè? Die goal valt niet meer. Komt dan steeds meer het besef van, ja, ik had daar toch een negatieve hoofdrol, om het zomaar te zeggen?
Ja, toch wel. Want je pakt de verantwoordelijkheid en om die penalty te nemen. En dan weet je dat het 50-50 kan zijn. En Op dat moment was ik daar ook niet bang voor om dat te doen, zeg maar. En de overtuiging had ik ook gewoon. Alleen ja, net als in de sport, je hebt natuurlijk niet altijd dat het mee zit. Dus nu zat het niet mee, zeg maar. En ja, je weet, het is natuurlijk niet alleen afhankelijk van die penalty geweest, maar het wel een groot, zeg maar, als je het op 100% of op 75%, dat als je maar in had geschoten, dan was je gewoon door geweest.
Hoe zit je na afloop dan in de kleedkamer?
Dan baal je wel natuurlijk. Ik weet nog wel heel goed herinneren dat iedereen me heel goed ondersteunde eigenlijk. Of een klap in mijn schouder gaf of een ei over mijn hoofd. En daarna heb ik ook gewoon nog een interview gehouden en kon ik dat eigenlijk heel helder nog vertellen allemaal. En toen het echte besef kwam pas de volgende ochtend dat ik wakker werd. Over het algemeen sliep ik wel redelijk. Maar als je een wedstrijd hebt gespeeld, maakt niet uit welke wedstrijd speelde ik de wedstrijd altijd nog wel na in mijn slaap. En dus dan slaap je toch wel onrustig altijd. En pas de volgende ochtend dat ik de krant opensloeg en dat ik mijn foto's zag en de tekst las, toen kwam alles wel naar boven. Toen liepen de tranen wel over mijn wangen. En toen besefte ik echt wat het allemaal inhield. Dat ik eigenlijk gewoon want daarna zouden we dan die voorrondes spelen met garandeerd 3 thuis en 3 uitwedstrijden. Toen later ging ik naar de club toe ook. Toen ik al wegreed achteruit thuis, toen knalde ik tegen de buurman zijn paaltje aan. Dus dan merkte ik al dat ik ben toch met andere dingen bezig. En op de club, ik ging toch wel met een echt enorm rot gevoel naar de club toe. En uiteindelijk, toen ik op de club kwam, merkte ik hoe iedereen eigenlijk met me omging. En met de trainer gesproken en met bepaalde spelers. En die leefde ook heel erg met me mee. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Na die training ben ik ook de stad ingegaan. En toen denk ik, ik moet gewoon even onder de mensen zijn. Ik zoek het gewoon bewust op. Ik ben ergens wat gaan drinken. En toen had ik het er met supporters over of mensen die ik tegenkwam. Eigenlijk gaven me die allemaal wel een goed gevoel. En dat hielp mij ook wel weer. Want zo zit ik zelf ook wel in elkaar. Ik moet het niet opkroppen, maar ik wil het gewoon kwijt. Door me ook gewoon erover te hebben. En je ook gewoon kwetsbaar op durven te stellen. En dat heeft me eigenlijk heel erg geholpen om daarna weer verder te gaan.
Ja, jullie moesten ook snel verder, want Vitesse stond natuurlijk alweer voor de deur, een paar dagen later.
Ja.
Een van de meest bizarre wedstrijden, misschien wel de meest bizarre wedstrijd, denk ik, ooit gespeeld in de Euroborg.
Ja, dat was echt... Ik krijg er nou nog weer kippenvel van als ik eraan denk. Want ik heb, toen ik laatst die foto plaatste op mijn social media, keek ik die wedstrijd ook nog even de samenvatting terug. En toen zat ik gewoon weer met tranen in mijn ogen die wedstrijd te kijken. Want we kwamen 3-1 achter. En we zaten natuurlijk ook met een nederlaag in onze... dat we uitgeschakeld werden in de Europa Cup. Dat speelde natuurlijk ook mee. En daarna kwam er natuurlijk een wonderlijke baarlijke... wederopstanding. Dat je zeker in de late, want volgens mij was er nog 4 of 5 minuten blessuretijd.
Ja, zoiets.
En dat er gewoon nog 3 doelpunten maakten daarna. Ik weet nog goed, ik kwam... En dat gaf me ook al een goed gevoel dat ik het stadion binnenkwam, dat de supporters mijn naam scandeerden. En Nou, ook toen ik het veld in kwam, dat was nog een half uur voor tijd, geloof ik. En Suarez kwam er toen ook in. En toen heb ik nog een assist gegeven waar hij de 3-2 of de 3-3 uitscoorde. En vervolgens werd het dan in blessuretijd nog 4-3. Nou, dat was echt... Het hele stadion dat ging helemaal uit zijn dak, zeg maar. Dat is echt... Maar ook de spelers, als ik nu nog wel eens jongens tegenkom, hebben het daar nog wel eens over. Dat is echt ongelooflijk wat er gebeurde.
Nou, als we dan eventjes aan het eind van die wedstrijd, hè, het is afgelopen. De gebruikelijke ereronde die wordt gelopen. En op dat moment, en ik weet niet of ik dat ooit zo hard gehoord heb eigenlijk in de Euroborg, wordt jouw naam echt massaal door iedereen achter die goal maar dan ook keihard gescandeerd, hè?
Ja, dat moet je zeggen. Ik weet dat nog zo goed. Toen kwamen alle emoties bij mij er ook uit. Ik merk nu nog dat het wat met me doet, zeg maar. Zo heeft me dat geraakt. En dat is, dat is zo'n mooi moment. Dat is echt... dat is waar je bijna het voor doet. Weet je? Ik heb altijd wel een goede binding gehad met supporters. En het is dan ook vaak geven en nemen natuurlijk. En als je dat dan dit terugkrijgt, dat is gewoon zo'n mooi gevoel. Dat is met geen pen te beschrijven.
Bijzonder eigenlijk dat daar dan een gemiste strafschop voor nodig is, hè? Om zoiets teweeg te brengen.
Ja, maar aan de ene kant heeft het mij enorm in die zin gesterkt dat je wat je voor de club en voor de supporters hebt gegeven, dat ze je daar niet op één moment afrekenen. Want dat had natuurlijk ook kunnen gebeuren. En sport is keihard. En de ene, bij de ene overkomt het wel en de ander weer op een andere manier. En, voor mij was dit gewoon een wijs mooi gebaar vanuit de supporters naar mijzelf toe. En natuurlijk worden er heel vaak ook nog grappen gemaakt. Die krijg ik nu nog wel eens, weet je wel. Maar daar kan ik ook gewoon tegen. Dat hoort er ook gewoon bij. Maar dat gevoel, dat is wel een van de mooiste gevoel wat ik heb gehad, zeg maar, in je sportcarrière, zeg maar. En ook, wat ook heel mooi was, op die foto, zeg maar, die ik had geplaatst, die ik had gekregen, daar kwam Suarez toen naar me toe om het te troosten. En ja, een heleboel mensen die hebben zo van, heb jij met hem gespeeld? Of heeft hij je getroost? Maar op dat moment wisten natuurlijk helemaal niet dat hij zo'n grote speler zou worden.
Het was gewoon je teamgenoot.
Ja, het was mijn teamgenoot. En zo zag ik hem ook, zeg maar, gewoon. En zo zie ik hem nog, want het was gewoon een hele sociale jongen. Maar niet alleen hij, maar gewoon het hele team. Want het hele team heeft me zo opgevangen. En het was toch wel een mooi team wat we hadden. En dat is gewoon zo mooi dat je dat als team ook onderling kan laten zien. Het heeft mij in ieder geval heel veel gedaan. En dat... dus dat is voor mij ook een mooi teken van, omdat mensen weten vaak niet het hele verhaal achter bepaalde dingen. Maar voor de buitenlandse spelers in het team bijvoorbeeld was ik ook vaak een soort tussenschakel. Omdat ik weet hoe het voelt als je in het buitenland als nieuwe speler komt. En zo heb ik Bruno Silva en Suarez ook in het begin geholpen met bepaalde dingen. Maar zo gingen we als team ook met elkaar om. Ja, dat is gewoon super mooi.
Bijzonder.
Ja. Ja. Ik heb er eigenlijk geen woorden verder in die zin voor van hoe mooi gevoel het je kan geven en hoe mentaal sterk het me ook heeft gemaakt. Natuurlijk word je juist sterker van de dingen, dus ook door tegenslagen. En dat kan voor iedereen anders zijn. Maar voor mij heeft het me mentaal enorm sterk gemaakt dat je uit iets, zeg maar, minder goed of slecht, hoe je het ook wil noemen, dat je toch het goede eruit pikt en het goede mee verder gaat, zeg maar. En niet dat je in het mindere moment blijft hangen en dat het je invloed blijft geven op de rest, zeg maar.
Ja, wat eigenlijk wel mooi is, hè, want je zegt net, het is een van de meest, misschien wel mooie emotionele momenten uit mijn carrière. Het is natuurlijk in principe op papier wat eraan vooraf ging een negatief iets, want je mist een strafschop, FC Groningen gaat niet verder in de beker. Maar als je nu dan op zo'n manier op terug kan kijken en het eigenlijk zo kan omdraaien dat het een van de mooiste momenten van je carrière is geworden, dat geeft denk ik wel aan hoe bijzonder sport is.
Ja, echt. Sport is ook vol emotie. En mensen die buiten daar staan, die hebben dat. Die kunnen dat wel een oordeel over geven of een gevoel bij hebben. Maar pas als je het van iemand hoort of het zelf hebt meegemaakt, dan is dat veel anders dan het gevoel, zeg maar, wat je van de buitenkant ziet of wat je beleeft als persoon zelf. En ik heb ook heel veel met andere soorten sporters gesproken, ook met Olympische sporters. En hoe hun emotionele momenten zijn geweest. En dat zijn vaak de allermooiste verhalen ook, zeg maar. Het gevoel daarachter.
Ja, hoe heeft die gemiste strafschop jou uiteindelijk gevormd tot de man die je nu bent?
Nou, het is een onderdeel geweest in mijn voetbalcarrière. Want ik heb natuurlijk wel meerdere momenten gehad, zeg maar. Soms kan je. Het is ook net op welk moment je staat, zeg maar. Want op dat moment had ik een super eerste seizoen gedraaid bij Groningen.
Nou, toen, 8 keer gescoord.
Ja, en het kon allemaal niet op, Europees voetbal bereikt. En het seizoen erop hadden we meer concurrentie. En kreeg ik te horen dat we een ander systeem gingen spelen. En dat ik niet altijd zeker meer was voor een bepaalde plek. Dus ja, daar moet je dan ook weer mee om kunnen gaan. En dan speel je uiteindelijk van het waar je het voor het vorige seizoen hebt bereikt. Dus het halen van Europees voetbal behaal je dan. En dan kun je daar een bepaalde rol in spelen. En dan wordt die rol eigenlijk negatief. Maar ja, dan maakt het je als mensen, zeg maar, en als sporter sterker als je daar, zeg maar, weer dat positief kunt omzetten. En dat is niet makkelijk geweest, maar het maakt je dan uiteindelijk sterker. Dat soort dingen gebruik ik nu ook veel in de trainingen die ik geef aan kinderen of aan groepen waar ik training geef, dat je dat soort momenten naar voren kunt halen. Maar ook aan mijn eigen collega's, weet je wel, waar ik mee werk. Of als ik een gesprek heb met slachtoffers. En dan haal ik niet dat voorbeeld naar voren, maar wel het voorbeeld dat je dus van iets negatiefs iets positiefs kunt maken. En dat puur gewoon met je eigen mentale kracht heeft te maken.
Ja, mooi dat je dat dan zo kan omdraaien.
Ja, en ik weet, nu je dit zegt. Ik heb een keer wij hadden voor bij de politie een driedaagse. En dat was een mentale kracht driedaagse. En dan kom je met onbekende mensen, een stuk of 20, kom je. Wordt dan verdeeld, maar ik kwam dus met 19 andere mensen. En dan ga je 3 dagen lang een bepaald programma draaien. En dan krijg je alles wat met mentale kracht te maken hebt. En eigenlijk wat ik in mijn voetbalcarrière heb ervaren en hoe ik dat voor mezelf heb gedaan, kwam eigenlijk in die 3 dagen gewoon helemaal terug. Dat ik dacht, ik heb er nooit een handreiking voor gekregen. Maar ik heb het mezelf gewoon geleerd. En iedereen moest, voordat het die 3-daagse begon, moest op het podium gaan staan. En die moest dan wat over zichzelf vertellen en over bepaalde momenten. En toen kwam dat moment voor mij naar boven, op dat ik moest. En de meeste mensen die moesten allemaal huilen en die kwamen met negatieve verhalen. En ik kwam met dit verhaal eigenlijk naar voren. Dus dat was eigenlijk best wel, wel grappig dat je... Dat ik dat moment dan koos juist om dat te zeggen. En daarna had je allerlei gesprekken. En die docent van die drie dagen gehad, die zegt... Nou, ik heb eigenlijk wel heel veel aan jou zo met dit soort momenten. Dus dan dus dat was eigenlijk superleuk zo.
Ja, ze kunnen denk ik afrondend dan zeggen dat het op sommige momenten nog steeds... Hè, heel veel jaar na dato een kleine rol in je leven speelt.
Ja. Ja, tuurlijk. Want ja, ik vind het ook belangrijk. Kijk, momenten dat er kan ook een overlijden van een dierbare zijn of wat dan ook. Je kunt dingen nooit terughalen, want het blijft een herinnering. En het is meer de manier hoe je daarmee omgaat en hoe je daarop terugkijkt. Dat kan het toch tot een mooie herinnering maken. En dat heeft het voor mij gedaan.
Nou, vind ik heel mooi om te horen, Joeri. En ik... Ja, wil je danken voor je tijd in deze podcast. Ik vond het mooi om het er weer even met je over te hebben. En,
zeker.
Ik wil je heel veel succes wensen in de toekomst.
Ja, dankjewel.
En een fijne dag nog.
Ja, hetzelfde.
Dankjewel. Doei, doei.
Doei, doei.